Gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, ook de gasten in ons midden en de luisteraars via Kerkradio, iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door onze stagiair, student Hofland. Vooraf hebben we nog een mededeling dat gisteravond is overleden broeder M.K. van de Heuvel, gewoondhebbend aan de Lijnweberstraat nummer 19. Vanmiddag is er meer bekend over begrafenis en condoleans. Dan zullen we hem ook herdenken. Broeder van de Heuvel werd 84 jaar. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Esther, het hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 16. Er zijn nog wat afkondigingen namens de kerkenraad. Twee huwelijksafkondigingen. Gerrit van Beek en Geesje Boers hopen op aanstaande vrijdag 9 oktober te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:00 in onze kerk. In deze dienst zal dominee Klomp voorgaan. Op zaterdag 10 oktober hopen Tom Bargeman en Esther van der Pol te gaan trouwen. Kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 14:00 bij de Heigraaf in Woudenberg. Deze dienst zal worden geleid door evangelist Van Beek uit Haarlem. En het huwelijk zal worden bevestigd door dominee Van der Zwaag. We wensen beide bruidsparen een gezegende huwelijksdag toe. Aanstaande woensdag 7 oktober wordt de jaarlijkse bazaar gehouden. Vanaf 14:00 tot ongeveer 9:30 bent u hartelijk welkom. Voor verdere informatie zie de zondagsbrief. De gemeenteleden die uitgenodigd zijn om na deze dienst bij de preekbespreking aanwezig te zijn, worden verwacht in zaal 1. Collectes zijn voor de slotzang. Beide collectes in de dienst zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 86, vers 1 en 5. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
degene die ons helpt is God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij is trouw. En hij zal nooit loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En aan het begin van deze dienst komt hij als het ware voor ons staan en zegt: er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen samen gaan zingen. God die ons kent en weet wie wij zijn. Psalm 139, het 8e en het 14e vers. Onze machtige God wil niets liever dan dat wij mensen het goed hebben en dat we een leven hebben dat beantwoordt aan waar Hij ons voor gemaakt heeft. Een leven heel dicht bij Hem. En toen Hij het volk uit Egypte wegleidde en bevrijdde, gaf Hij hen dan ook zijn wet om juist die vrijheid vast te houden. Een leven zoals God dat had bedoeld. Nou, daarom willen we daar ook samen uit lezen. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen lang zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. En u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, of wat ook maar van uw naaste is. Als Jezus wordt gevraagd, wat is nou het belangrijkste van de wet? Waar gaat het nou om in de wet? Dan zegt hij, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Blijkbaar is dat waar de wet om gaat. Het leven bij God gaat om een leven in liefde. Nou, over die goede wet willen we ook samen zingen. Psalm 19, de versen 4 en 7. willen samen gaan bidden en dat willen we ook gaan doen, ook als gemeente, ook voor een aantal broers en zussen uit de gemeente. Allereerst ook voor Meerte Keuning. Zij vertrekt zaterdag 10 oktober voor 2 weken naar Oeganda om daar met een groep een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een landbouwproject. Nou, mooi als we daar ook voor mogen bidden, voor het werk wat zij gaat doen. We willen ook bidden voor de bazaar die komende woensdag wordt gehouden. En uiteraard ook voor de familie van de Heuvel. Voor de mensen die ook achterblijven, ook als ze komende weken aan het graf zullen staan. Zullen we samen ook tot onze God gaan. Vader in de hemel, uw trouw kleurt de morgen. Ook al doen wij zo vaak zoveel dingen mis en proberen we te leven zonder u. Ook als we terug moeten kijken op de afgelopen week, wat we niet goed hebben gedaan tegenover u en tegenover mensen om ons heen, komen wij hier toch weer samen. Omdat u trouw bent. Omdat u een God bent van genade. Wat we ook hoorden aan het begin van deze dienst, als u ons hier welkom heet. Heer, wat is dat heerlijk. Dat u met uw liefde en genade naar ons toekomt. Dat u trouw bent. Dat u ons vasthoudt. En dat wij mensen hier weer bij elkaar mogen komen. U verwacht niet van ons dat we perfect zijn. U verwacht niet van ons dat we zonder zonde leven. Maar u verwacht wel dat wij weer bij u komen. Omdat u met uw armen wijd op ons wacht. Nou Heer, daarom zijn we u dankbaar dat we hier weer mogen zijn. In uw huis waar we naar uw woord mogen luisteren. En daarom bidden we u ook, wilt u hier zijn met uw Heilige Geest. Dat als we straks die Bijbel open doen en uw woord horen, dat dat ook echt binnen mag komen. En dat alle dingen van de afgelopen week, dat we die ook even naast ons neer kunnen leggen. Maar dat ons hart en onze ogen en onze oren open zijn voor wat u heel persoonlijk tegen ons hebt te zeggen. Zodat als we hier vandaan gaan, dat we echt kunnen zeggen, ja, ik heb een ontmoeting gehad met u. Heer, wij willen u ook bidden voor Meerte Keuning. Als ze naar Oeganda hoopt te gaan. En daar een bijdrage hoopt te leveren. We danken u dat zij dat wil doen. En dat zij tijd en energie in haar gaven en talenten wilt inzetten voor het werk voor andere mensen. Wilt u geven dat dat lichtje wat zij daar laat zien iets mag uitstralen. Naar de mensen om hen heen. Dat mensen mogen zien dat zij dat doet in opdracht van u. Ik wil u ook bidden voor de bazaar die komende woensdag hier wordt gehouden. Als er weer geld wordt opgehaald voor het goede doel. Wilt u dat zegenen? Alle voorbereiding die erin wordt gestoken. Omdat het een mooie dag mag zijn. We willen u in het bijzonder bidden voor familie van de Heuvel. Voor het overlijden. Wilt u bij hen zijn? Juist ook nu het zo snel is gegaan en u soms misschien zo ver weg lijkt. Wilt u geven dat met alle vragen zij bij u terecht mogen. Maar dat u zichzelf betoont als de God die erbij is. Die troost en liefde geeft. Midden in de duisternis bent u, want in uw licht zien wij het licht, dat hebt u zelf beloofd. Dan bidden wij u, wilt u zijn, juist ook straks als we om het graf moeten staan. Heer, zo bidden wij u voor ons allemaal. Als wij soms merken dat het duister is in ons leven en in de wereld om ons heen. Dat kan persoonlijk zijn, maar je kan soms ook afvragen hoe het moet verder gaan in deze wereld. En wilt u laten zien dat geen duisternis te duister is voor u. Heere Jezus, want u ging zelf door het duister heen. U stierf voor onze zonde. Midden in deze wereld die niks van u moest hebben. En toch brak daar uw licht door, waardoor wij hier nu samen mogen komen. Leer ons daarvan leven elke dag. En leer ons dat licht zien ook in ons eigen leven. Ook hier vanochtend. Dat bidden wij. Amen. We willen samen gaan lezen uit Gods woord. En dat gaan wij vanochtend doen uit Esther. Het boek Esther. En dan Esther 4 vers 1 tot en met 16. Esther 4 is een beetje het scharnierpunt hier in het boek. Daarom willen we het ook samen gaan behandelen. Esther 4 vers 1 tot en met 16. En daar staat het volgende. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er was gebeurd, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. En overal in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden, met vasten, geween en rouwklacht. Vele lagen in zak en as. En toen kwamen de dienaren van Esther en haar hovelingen en zij vertelden het haar. En de koningin was zeer ontdaan en zij stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen. Maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hatach, een van zijn hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld. En zij gaf hem opdracht aangaande Mordechai om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit deed. Toen Hatach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen. En de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning, voor het ombrengen van de Joden. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet die was uitgevaardigd in Susan, om hen weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor het volk. Hatach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai. Toen sprak Esther tot Hatach en gaf hem de opdracht tegen Mordechai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat, in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt. Tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt, dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen om naar de koning te komen. En ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: beeld ze niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of je niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen, en dan zal ik naar de koning gaan. Wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Laten we samen zingen Psalm 63, de versen 1 en 4. Het thema van de verkondiging is voor een tijd als deze. En straks na de preek willen we samen zingen Psalm 97, de versen 1, 2 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Het verhaal van Esther, dat lijkt wel een sprookje. Wat haar overkomt, is de droom van bijna elk meisje. Een prachtige jurk aan, schitterende sieraden om, een kroontje op het hoofd, wonen in een groot paleis. Bij de meeste meisjes komt die droom niet uit en komen ze niet verder dan keukenprinses. Maar of Esther het nou wilde of niet, zij werd prinses, koningin zelfs. Toen ze nog maar jong was, werd ze al wees. Ze kwam terecht bij haar oom Mordechai, die woonde in de burcht Susa, de hoofdstad van het Perzische Rijk. En op een dag werden daar de Miss Perzië verkiezingen gehouden. De mooiste vrouw werd de nieuwe koningin. En alle vrouwen werden in het hele land opgetrommeld, verzameld en opgetut. En als je denkt dat je eigen vrouw al lang voor de spiegel staat, ik heb het even nagezocht, 6 maanden behandeling met mirreolie, 6 maanden met balsem en andere schoonheidsmiddelen. Dat was nog eens een behandeling. En daarna, nadat ze een jaar lang onder behandeling hadden gestaan, werden ze voorgeleid aan de koning. Om een nacht met hem door te brengen. Je moest eens weten wat een ophef het zou zijn als Willem-Alexander zijn vrouw zo had gevonden. Maar in die tijd was dat heel normaal. One night with the king. En Esther, zij wint. Een spannend verhaal. Het had zo een plekje kunnen hebben in het Sprookjesbos. Maar dit verhaal, het krijgt een enorme wending. Het blijft geen sprookje, maar het wordt een tragedie. De machtige minister Haman wil namelijk alle Joden ombrengen, omdat er eentje weigerde voor hem te knielen. Mordechai. Mordechai knielt namelijk alleen voor de Heere. En Haman krijgt van de koning toestemming en hij zet zijn plan om alle Joden te doden door. Het aftellen kan beginnen. Totale uitroeiing. En waar is God nu? God die ooit toch zijn volk bevrijdde. Hij lijkt hier de grote afwezige. Er is alleen de Jood, Mordechai, die niet wil buigen. En Esther, die koningin is. Maar wat kunnen die nou tegen dit geweld beginnen? Waar is God? In de tijd dat dit verhaal zich afspeelt, vieren de Joden het Pascha. Feest van de bevrijding uit Egypte. Maar wat vieren de Joden het Pascha onder zware omstandigheden dit jaar? Feest van de verlossing? Het lijkt er niet op. Haman lijkt juist van plan te zijn af te maken wat de Egyptenaren niet lukte. En aan het eind van het feest placht men tegen elkaar te zeggen: volgend jaar in Jeruzalem. Maar zal er nog wel een volgend jaar komen? En daarom neemt Mordechai direct contact op met Esther. Esther, ga naar de koning. Zorg dat die Joden veilig zijn. Ga praten. Doe wat. Maar Esther durft niet. Ze zegt: al 30 dagen ben ik niet meer bij de koning geweest. Misschien vindt hij me wel niks meer. En als ik daar dan kom, zonder zijn toestemming, ja, dan kan mij dat de kop kosten. Want alleen wie de koning zijn gouden scepter toereikt, brengt het er levend vanaf. Ik kan niks doen. Eigenlijk doet ze haar naam een beetje eer aan. Esther, dat is een verwijzing naar de Perzische god. Dat betekent ster. Maar in de Joodse taal betekent het: ik ben verborgen. Ze wil niet opvallen als Jodin. Dat ze hoort bij het volk van God, weet helemaal niemand. Esther's eerste reactie op die vraag van Mordechai is dan ook: no way. Echt niet. Maar dan wijst Mordechai op het bijzondere verhaal van haar leven. Hij is er niet mee eens dat er geen weg meer is. En om haar aan het denken te zetten, stelt hij haar een vraag. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? Wie weet? Wat een vraag. Waarom ben ik koningin? Ik denk dat Esther en Mordechai wel eens naar boven hebben getuurd. Naar God, hoe gaat het nou verder? Wat moeten we nou? Het is ook heel opvallend dat in het hele boek Esther de naam van God ook niet voorkomt. Je zei er wel. En hoe dan? En wat is hier nou Gods weg? En toch stelt Mordechai haar die vraag. Wie weet, Esther, zou je nou niet op deze plek kunnen zijn gekomen met een doel? Dat je kan meewerken aan de redding van de Joden? Want als je dit boek leest, dan valt het op hoeveel dingen er eigenlijk met toeval gebeuren. Toeval dat Esther überhaupt wordt uitgekozen. En later in het boek het toeval dat Mordechai hoort dat men de koning wil vermoorden. En zo in de gunst bij hem komt staan. Esther, zit daarin nou niet Gods hand? Juist in die kleine dingen. Dingen die je soms pas achteraf kan zien. Waar is God in mijn leven? En waar is God in deze wereld? Hebt jij dat ook niet soms? Dat we naar boven kunnen turen. God, waar bent u nou? En is hij eigenlijk wel bezig met mij? En waarom merk ik dan soms zo weinig van hem? Ik voel hem helemaal niet. Dan kunnen we soms net zo naar boven turen als Esther en als Mordechai. Dan lijkt het wel donker. Dat het er niet duimendik bovenop ligt welke weg je nou mag gaan. Maar als Esther terugkijkt, dan ziet ze het. Misschien ben ik wel op deze plek met een reden. Al die schijnbare toevalligheden, die komen samen op dit moment. Hier is het voor. Hiervoor ben ik aan het hof gekomen. Ik mag meewerken. Ik moet gaan naar de koning. Mijn ware identiteit tonen. En als Jood voor de koning verschijnen. Esther weet dat ze moet handelen. Eerst vraagt of de mensen om haar heen voor haar willen bidden. Of God haar wil bijstaan. En dan zegt ze, kom ik om? Dan kom ik om. Ze gaat ervoor. Want ze ziet dat God al lang bezig is geweest in haar leven. Dat deze situatie van haar vraagt om op te staan. En de Heer is daarmee zo anders. Want waar de machthebbers van het Perzische Rijk handelen met macht en met grootheid en met rijkdom enorm op de voorgrond rust, werkt de Heer in het kleine en in het stille. God gebruikt hier het gewone en het menselijke. Hij voelt zich niet te groot om een Joods weesmeisje te gebruiken om zijn volk te redden. Hij schakelt mensen in zijn dienst in om zijn plannen door te zetten. Mordechai zegt tegen Esther, het is tijd. Sta op. Maak je identiteit bekend. Werk mee. Juist met het oog op deze tijd. God is ook nu, vandaag, bezig met een reddingsplan. Een reddingsplan om mensen in deze wereld weer bij hem te brengen. Het tonen van zijn liefde. Het is namelijk de tijd van Gods genade. En als gelovigen worden we opgeroepen Gods grootheid bekend te maken in deze wereld. Wij mogen daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Opstaan en onze ware identiteit bekendmaken. Dat is leven als christen op de plek waar je nu staat. Wie je ook bent, waar je ook staat, het is tijd, deze tijd, Tijd om in actie te komen. Vraag jezelf nou eens af. Waar sta ik eigenlijk in het leven? En wat is nou mijn plek? Op school? Of op werk? Of in je gezin? Zou God daarin aanwezig kunnen zijn? Zou God daarvan gebruik kunnen maken? Misschien niet altijd op de voorgrond, maar juist op de achtergrond. Dat vind ik nou juist mooi aan het boek Esther. Door alles heen werkt God. Alles gebruikt Hij ten goede. Zoals ook bij jou en bij mij. Misschien merk je niet altijd wat van Gods aanwezigheid in je leven. Is Hij er wel? En hoe dan? En soms zit je met 1001 vraag. Maar juist als je terugkijkt, dan mag je soms zien dat God erbij was. Juist in die kleine dingen. Allerlei schijnbare toevalligheden worden in het licht van God opeens dingen die mogen meewerken. En zo ontdek je welke weg je mag gaan. Misschien wil God wel gebruik maken van je plek op je werk. Voor die ene collega die het zwaar heeft. Of misschien wel van de klas waar je in zit. Voor die ene klasgenote die gepest wordt. Die je kan helpen. Misschien woon je wel niets voor niets om de hoek bij dat AZC. Je hebt dus ook niet zo'n bijzondere roeping nodig als wat Esther heeft. God gebruikt iedereen. Gewone mensen met gewone banen en gewone talenten. Het gaat om de vraag op de plek waar jij bent, of jij daar je taak uitvoert. Je roeping wordt bepaald door wie je bent en door de omstandigheden in je leven. Misschien is dat lesgeven op een basisschool, door de kinderen iets te laten proeven van Gods liefde. God heeft ons allerlei verschillende gaven gegeven, zodat we hem bekend mogen maken in ons eigen leven. Punt. God heeft de deelnemers van de Olympische Spelen snelheid gegeven. De verkoper gekwiekstheid. En de chirurg kennis. Waarom? Om alleen maar gouden medailles te winnen. Of om verkoop te kunnen afsluiten. Om lichamen te genezen. Deels. Het grote antwoord is, in alles wat je doet, God groot maken. Welke plek je ook zit. En waar je ook bent. God wil wie en wat jij bent. Waar je staat, gebruiken om zijn liefde in deze wereld te tonen. Dat je mee mag werken. Net. Ja, net als Esther. Hoe kunt u en hoe kan jij in de concrete omgeving en omstandigheden waarin je leeft iets doen? In je straat of in je buurt of op je werk of op je school. Klop eens aan bij die buurman. Help eens een klasgenoot. Ga eens op bezoek bij een ouder in de buurt. Hele simpele dingen. Dingen die er gewoon al zijn in je leven. Als je denkt dat je te klein bent om van invloed te zijn, ga dan maar slapen met een mug in de buurt. Misschien kan je geen grote dingen doen, maar je kan wel kleine dingen doen op grote wijze. Hoe werkt dat dan? Nou, God plaatst u, jou en mij in situaties waarin we juist het goede mogen doen. De juiste keus kunnen maken. Efeze 2 vers 10, daar staat, want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Als je gelooft, wat ben je dan? Gemaakt door God om goede daden te doen die Hij heeft voorbereid. Gemaakt om mee te werken aan zijn reddingsplan voor deze wereld. We hoeven het niet allemaal maar zelf te verzinnen. Het ligt al voor ons klaar. Passend bij u en bij jouw situatie. Bij je karakter, je gaven en je keuzes en je verantwoordelijkheden. God is dus ook altijd bezig met mensen. En met u en met jou en met mij. Om op de weg te zetten van het goede. Hij laat mensen dus nooit los. We moeten het alleen leren zien. En bid daar dan ook voor. Heere, wilt u mij de ogen openen? Dat ik de dingen leer zien die ik kan doen. En wilt u mensen op mijn pad sturen? Die net als Mordechai mij de goede kant op wijzen. Tegelijk wordt Esther ook voor het blok gezet. Zij mag meewerken, maar God is niet van haar afhankelijk. Want ze kan kiezen. Esther moet maar niet denken dat ze zo bijzonder is. Want wat zij ook doet, Gods plan gaat door. Maar dan zal ze zelf het leven laten. Zij zal niet worden gered. Deze woorden klinken heel hard. Ze wordt met de dood bedreigd als ze niet doet wat ze moet doen. Waarom staat dat er eigenlijk? Wat moet je hier nou mee? Als God toch zijn doel bereikt, wat moet Esther dan wel doen? Het lijkt erop dat Mordechai hier uitspreekt. Dat hij erop vertrouwt dat God gaat redden. Linksom of rechtsom. En de vraag aan ons is, doe je mee? Sta je op? Of onttrek je aan je verantwoordelijkheid? Dat heeft iets heel ontspannends. Oh, ik hoef dus niet alles te doen. En als ik Gods wil doe, dan betekent dat niet dat hij van mij afhankelijk is. Maar ook, ja, als ik niet luister. En als ik niet doe waar God mij voor heeft gebracht. Dan geen redding voor mij. De keus, die is aan jou. John Piper heeft een klein boekje geschreven genaamd Risk is Right. Risico nemen, dat hoort bij het leven. Je weet namelijk niet hoe het gaat. Resultaten uit het verleden. Wij zijn niet God. En veilig leven, dat bestaat niet. Esther, het kon haar de kop kosten. Maar ze ging ervoor. Ze vertrouwde op God. Als ik sterf, dan sterf ik. Paulus nam in het Nieuwe Testament grote risico's. Hij bracht zijn eigen leven in gevaar. Wij worden ook opgeroepen risico's te nemen, stappen te zetten. Net als Esther. Net als Paulus. Door je mond open te doen. Te leven naar wat je bent. Niet alles wat we doen zal dan slagen. Maar wel wil God door onze daden heen werken. Degene die alle risico's nam, was Christus zelf. Zijn naam was ook ster, morgenster. En net als Esther nam hij zijn verantwoordelijkheid, Gods grootheid, bekend te maken. Johannes 17, nu is de tijd gekomen. Deze tijd. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was om de diepe liefde van God te tonen. Dit was zijn bestemming. Jezus was mens geworden, juist met het oog op deze opdracht. Net als Esther, koningin. En net als Esther had ook hij angsten om zijn opdracht door te kunnen zetten. Hij moest sterven aan het kruis. De zonde dragen. Vlak voordat hij stierf, bad hij tot God. Heere, ik ben doodsbang, maar hiervoor ben ik gekomen. Deze tijd. Esther zegt vastberaden, kom ik om, dan kom ik om. Voor haar was het onduidelijk hoe het verder zou gaan. Maar als je bij Jezus hoort, dan hoef je niet bang te zijn dat je omkomt. Want dan mag je juist weten dat je gered bent. Want er is genade en vergeving. Dat hij stierf in jou en in mijn plaats. Ken je Jezus zo? Is dat ook jouw verlangen? Dan mag je het einde kennen van de geschiedenis. Dat als wij onze nek uitsteken, het ons niet de kop hoeft te kosten. Want Christus heeft die weg al genomen. Hij is voor ons gestorven. Voor christenen is de uitkomst dus al bekend. Wees dus niet bang. Risk is right. Geloven, dat is dus niet voor watjes. Geloven, dat is voor mensen met lef en met moed. Allereerst de moed om kwetsbaar te zijn. Je zonde erkennen tegenover God. Dat vergt moed. Dat je de waarheid onder ogen moet zien. Dat je niet perfect bent. En dat je een zondaar bent. Dat je het fout doet en dat je missers maakt. En niet alleen tegenover God, maar ook tegenover elkaar. Open, kwetsbaar en klein. Vergeef me dat ik buiten u omleefde, God. Vergeef me dat ik lieg. Dat ik soms zo enorm egoïstisch ben. Vanuit onszelf willen we dat helemaal niet. Want het is pijnlijk en vernederend en onprettig. En dus negeren we het liever. Wie ik? Een zondaar? Nee. Ik heb slechts een paar beoordelingsfoutjes gemaakt. Meer niet. Maar als je dat zegt, dan heb je geen moed. Niet de moed om je te bekeren. Geloven is niet voor watjes. Het is doorzetten. Juist ook als je God niet altijd in je leven ervaart. Als je wel eens afvraagt, waar is hij nou? Als je net als Esther wellicht naar boven kunt turen. Durf je dan ook nog te zeggen, Heer, leer mij uw wil. Geef mij de moed om u te volgen. Ik kies zo vaak een makkelijke weg voor wat mij het beste uitkomt. Wat mij niet te veel hoeft te kosten. Veiligheid en zekerheid en passiviteit. Leer mij nou om niet met de stroom mee te gaan. Maar om u, ja u te volgen. Het is tijd. Het is tijd om moed te tonen. Durf jij je leven in Gods hand te leggen? Ja, Jezus, u bent ook mijn redder. En durf je dan ook in te zetten en je verantwoordelijkheid te nemen? Ook u, ook jij mag bij hem horen, met alles wat je bent. Kijk daar nou eens naar, vanuit het licht van zijn liefde. En stel jezelf eens de vraag, misschien, zou dit Gods weg zijn? Hopelijk leer je dan zeggen, ik zie hem niet altijd. Ik merk niet altijd wat van hem. Maar hij is er en hij geeft mijn leven doel, juist voor een tijd als deze. De tijd van Gods liefde en van zijn genade. De tijd waarin hij mensen probeert te trekken naar zich toe. De tijd dat deze wereld zoveel meer van die liefde kan gebruiken. De tijd dat ook ik mij in mag zetten om zijn liefde uit te delen. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Dat heel de levensweg slechts in u de richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. Amen. Laten we samen bidden. Heer, leer mij uw wil. En ja, soms kunnen we daar enorm naar verlangen. Dat we iets merken van u in ons leven. Dat we ons afvragen, waar bent u nou eigenlijk, God? Doet u wel wat? En welke weg moet ik nou gaan? Wilt u ons moed geven? Dat wij steeds meer en meer leren wat uw weg is. En misschien staan we nog helemaal aan het begin. En hebben we überhaupt de moed nodig om ons te keren naar u? Dat we ons leven voor u neerleggen. Misschien schort het daar soms ook wel aan. Dat we zo weinig van u merken in ons leven. Wilt u dan uw Heilige Geest in ons hart brengen? Dat wij leren te zeggen, ja u, bij u moet ik knielen, Heer. Wilt u mij vergeven? En wilt u alles wegnemen wat tussen mij en tussen u instaat? Wilt u mij de moed geven dat elke dag opnieuw te doen? Maar misschien ontbreekt het ons ook wel aan de moed om vervolgens ook de stap te zetten om daarnaar te gaan leven. Om ons leven te geven in dienst van u. Dat hoeft helemaal niet groot en bijzonder te zijn. Maar juist klein en op de plek waar we nu al zijn. Gewoon waar we komende week weer naartoe gaan. Op school of op ons gezin, op ons werk of waar we ook zijn mogen. Dat we mogen zijn voor mensen om ons heen. Dat we iets mogen tonen van uw liefde. Waardoor we mensen mogen trekken naar u toe. Want die tijd is het, Vader. Het is de tijd dat mensen bij u mogen komen. Heel deze wereld. Het is de tijd van uw genade. En van uw liefde. En daarvoor mogen wij leven. Maar u wilt dat brengen bij elk mens. Heer, heren, leer ons dat. Geef ons uw geest om te zien wat er te doen is. En breng mensen op ons pad die ons daarop wijzen. Wat hebben wij soms zo enorm nodig? Omdat wij soms enorm laf zijn. Laf om naar u toe te komen. En laf om ernaar te leven. Heer Jezus, u bent ons grote voorbeeld daarin. Want u ontbrak het niet aan moed. U zweette doodsangst uit. Maar toch ging u voort. Want u wist van de uitkomst dat mensen bij God mochten horen. Dat wij bij u mogen horen. Als wij daarnaar willen leven. Leer ons dat. Hoe heerlijk het is om bij u te zijn en om anderen daarbij te brengen. Vader, zo bidden we u voor onszelf. Geef dat wij dat elke dag mogen doen. Dat wij mogen zeggen, Heer, ja, leer mij uw wil. Moedig mij elke dag weer aan. Want van u, ja van u moet ook ik het hebben. Dank u wel. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. En na de collecte zingen we ons slotlied, Psalm 89, de versen 7, 8 en 19. Wij mogen hier vandaan gaan onder de zegen van onze God. God die belooft, ik ben heel dicht bij u en bij jou. Zullen we daar samen ook om bidden. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heer laat zijn gelaat over je stralen en is je genadig. De Heer keert zijn gezicht naar u toe en geeft u en jou zijn vrede. Amen.